Happiness, our own choice. Gelukkig zijn, onze eigen keuze. Aflevering 4, Basecamp. De beklimming van de Everest doe je niet in één trek. Er zijn basecamps waar je moet acclimatiseren aan de hoogte en de verminderde hoeveelheid zuurstof op die hoogtes. De Everest. Bij het zoeken naar informatie over die basecamps, om mijn metafoor wat extra body te geven, ontdekte ik dat Everest in het Tibetaans Gomolungma heet. Ongeveer. En dat betekent moedergodin der aarde. Nu, als je over gelukkig zijn wil spreken, is deze metafoor van de beklimming van de Everest misschien dus wel gepaster dan hij op het eerste gezicht lijkt. We zien wel. Kut. Vandaag Basecamp, geïnspireerd door jullie reacties, vragen en ideeën, nemen we de tijd om tijdens het acclimatiseren wat we al ontdekt hebben te verdiepen, vooraleer we de volgende 2 weken gaan praten over weerstanden, als was de Everest beklimmen al geen voldoende uitdaging op zich. Jullie belangrijkste reacties kan ik samenvatten in 3 vragen. Maken sommige gebeurtenissen en omstandigheden het niet quasi onmogelijk om te kiezen voor gelukkig zijn? Hebben we in de realiteit wel een keuze? En dan hebben jullie ook heel specifiek gereageerd op de huidige 4e golf van deze alles overheersende COVID-pandemie met de zeer natuurlijke vraag: hoe kunnen we in deze omstandigheden nog maar de pretentie hebben te denken dat we een keuze hebben? Laat staan, de keuze om gelukkig te zijn. En toch ontdekten sommigen reeds het enjoy-lijstje. En is dat wel zo'n onschuldig hebben dingetje, zoals het op het eerste gezicht lijkt? Of schuilt er meer achter dit eenvoudige idee? Misschien is het zelfs wel een aanzet tot een antwoord op de vragen die we ons vandaag stellen. Juist omdat er zoveel uitdagingen zijn, kan, gelukkig zijn, onze eigen keuze, meer dan ooit een inspiratiebron zijn voor wie daarvoor kiest. Mijn naam is Luc de Flem en wij horen elkaar elke donderdag. Om 11:11 of toch ongeveer. De eerste reacties die ik kreeg gingen over de moeilijkheid die we soms ondervinden om te kiezen voor gelukkig zijn. Maar die kwamen ook samen met de positieve intenties om inspiratie te vinden in onze gemeenschappelijke zoektocht om daarbij te helpen. Aan al wie zich in die zin vragen stelt, wil ik eerst heel eenvoudig bevestigen dat het inderdaad niet altijd makkelijk is om voor gelukkig zijn te kiezen. Ik hield eraan ons Pompeii-verhaal te vertellen om aan te geven dat je ook uit dergelijke ervaring je wijsheid kan halen en zelfs motivatie voor je verdere verhaal. Maar er zijn situaties waar dit nog veel moeilijker is. Anjana's boek Het Einde Is Nu heeft aanleiding gegeven tot het eerste seizoen van onze podcast. Je kan die nog steeds beluisteren als je daar mogelijk extra kracht of inspiratie kan of wil in vinden. Geluk na zelfmoord behandelt zowel het terugkeren naar een zelfvervullend leven 20 jaar nadat een geliefde zo'n keuze gemaakt heeft, maar het vertelt ook het verhaal van de Alzheimerziekte van haar mama en hoe ze daar is mee omgegaan. Mocht je het verhaal liever lezen trouwens dan te beluisteren in een podcast, kan dat in haar eerste boek Het Einde Is Nu, dat je kan bestellen via je boekhandel of een online boekenstore. Dat alleen maar om te zeggen dat we niet zomaar gekozen hebben voor een thema als gelukkig zijn, onze eigen keuze. Dus ja, ik ben het er helemaal mee eens dat het niet altijd makkelijk is zo'n keuze te maken. De vraag die misschien in je opkomt is of het überhaupt wel om een keuze gaat. Wel, voor mij is het dat zeker, maar de discussie is hoe bewust we die keuze maken. Daarom dat we trouwens de reeks ook begonnen zijn met bewustwording. Veel in ons leven gaat zomaar aan ons voorbij, niet omdat we er geen controle over hebben, maar omdat we er gewoon niet bewust mee omgaan. En hoe zit dat bij jou? Hoeveel ben jij bezig met datgene waarmee je bezig bent? Dat is misschien een eigenaardige vraag, maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Laat ik het nu even anders stellen, heel concreet. Vorige week hebben we gepraat over doelstellingen. Hoe duidelijk is jouw doelstelling in jouw leven? En wil je die doelstelling dan nog eens bovenhalen? Heb je al eens de volgende zeer revelerende oefening gemaakt? Waarschijnlijk hou je een agenda bij van je tijdbesteding en kan je deze oefening onmiddellijk uitvoeren. Eventueel tracht je retrospectief te schatten hoe je tijdsbesteding is geweest. Wil je het preciezer aanpakken? Neem dan gedurende enkele weken, of als je het heel ernstig wil aanpakken gedurende 3 maanden, elke dag de tijd om neer te schrijven hoeveel tijd je waaraan besteedt. Dus niet alleen je afspraken, maar ook waarover die afspraken gingen. Eenmaal je die informatie hebt, ga dan eens na hoeveel tijd je besteed hebt aan jouw levensdoel, aan jouw topprioriteiten. Sommigen zullen de 85% benaderen. Van jullie krijg ik dan zeer graag jullie coördinaten op luc@lucdeflem.com. Want ik heb nog een heel bijzonder project van een podcast daarover. Maar de meesten onder ons, en ik enige tijd geleden inbegrepen, gaan op dat ogenblik het woordenboek moeten bovenhalen en opzoeken wat prioriteit werkelijk betekent. Zelfs grote leiders worden dikwijls geleid door wat dagelijks over hen heen wordt gegoten. Hoeveel CEO's, verondersteld de hoeders te zijn van de lange termijnstrategie van hun onderneming, moeten niet dagelijks focussen op de langste termijn waarmee ze in werkelijkheid geconfronteerd worden, de kwartaalresultaten. Alleen, de allergrootste laten de telefoon rinkelen als die niet komt van de persoon die ze op dat ogenblik aan de lijn willen krijgen. En dat mag gerust hun partner, dochter of zoon zijn, daar gaat het niet over. Alleen de allergrootste laten het nieuws op tv zijn en focussen zich op hun prioriteiten, op hun opgehaalde pertinente informatie die hun objectieven dient. Alleen de allergrootste laten die kerel die hen de pas afsnijdt op de autoweg zijn weg vervolgen en blijven gefocust op hun dagdoel. Het volgende gebeurde jaren voor ik zelf CEO werd, maar ik herinner het me nog als was het gisteren. Ik maakte toen deel uit van wat de algemene directie heette, een trio waarin mijn functie vandaag COO zou kunnen heten. En na bovenstaande oefening secuur uitgevoerd te hebben over een periode van 3 maanden, kwam ik erop uit dat ik maximaal 8% van mijn tijd besteedde aan de strategie van de groep, en dat het voor mijn 2 hoger geplaatste collega's waarschijnlijk nog minder was. Als wij, als toptrio van een groep van bijna 2000 man, al niet meer dan 8% van onze tijd besteden aan de strategie, wie stond er dan wel aan het stuurwiel? En waarin investeerden wij onze tijd dan wel? Wat ook het antwoord op die vragen toen mag geweest zijn, ze zijn voor mij nadien als CEO een belangrijke bron geweest voor mijn eigen aanpak, organisatie en tijdsbesteding. En ik ben daarvan steeds de coherentie met mijn prioriteiten blijven monitoren. Het is trouwens zo dat ik heb vastgesteld dat ik een steeds groter deel van mijn tijd en energie stak in wat ik, misschien iets wat overdreven, administratie zal noemen. Algemene vergaderingen, raden van bestuur en meetings allerhande daarmee verbonden. Het werd dus hoog tijd om andere horizonten op te zoeken en dat heb ik toen ook coherent gedaan. That's life. But, better wake up today. Hoe zit de fit tussen jouw tijdsbesteding en jouw levensdoel? Tussen jouw tijdsbesteding en jouw prioriteiten? Topprioriteiten? En wees eerlijk, je hoeft het mij niet eens te vertellen, maar wees brutaal eerlijk ten opzichte van jezelf. Ik bereid momenteel eveneens een podcast voor over dit aspect van de controle over je leven nemen, hebben en houden. Al wie er interesse voor heeft, kan me dat zeker laten weten op mijn gekend mailadres. Nu, dit fenomeen van discordantie tussen waar we onze meest kostbare waarde, onze tijd, in investeren en wat we eigenlijk wensen te bereiken, is de bron van de overtuiging dat we maar weinig controle hebben over ons leven. Het is de reden waarom we zo moeilijk kunnen geloven dat we kunnen kiezen, en zeker dat we zouden kunnen kiezen voor gelukkig zijn. Ik ben geen psycholoog, dat zal misschien al duidelijk zijn. Ik weet dus ook niet of ik kan stellen dat als we niet bewust kiezen voor een doel, we dan onbewust zouden kiezen voor het omgekeerde. Maar is de tijd niet nemen om bewust stil te staan bij die keuzes die we dan onbewust zouden maken ook geen keuze? Je kan vandaag toch moeilijk beweren dat je nooit hebt horen spreken over bewustzijn, over consciousness, awareness, of hoe je dat ding ook wil noemen. Voor de meesten onder ons toch. En ik heb helemaal geen oordeel over het feit of je dat al dan niet wil zijn, bewust. Ik zeg alleen dat ook dat uiteindelijk een keuze is. Jouw keuze, mijn keuze, onze eigen keuze. Er zijn zonder twijfel talloze redenen waarom we in de pijn blijven wanneer we erdoor verscheurd zijn. Of waarom we in de woede blijven wanneer die in ons losgebarsten is. Maar welke reden dat ook mag zijn, uiteindelijk ontstaat ze en leeft ze in ons denken. En daarover kunnen we toch beslissen de controle te nemen. Maar inderdaad, dat maakt het allemaal niet makkelijk. We hebben soms dwanggedachten die eindeloos terugkomen. En al weet ik niet hoe het komt, ik weet wel dat het beste is om ze telkens toe te laten. Vast te stellen dat ze er zijn. Aanvaarden dat ze zeker een goede reden hebben om daar te zijn. Ze daar ook even te laten zijn. Maar om dan terug te gaan naar het verhaal dat jij wil schrijven. Naar jouw levensdoel. Naar jouw prioriteiten. Ook ik heb bij elke aflevering telkens weer zin om nog eens te zeggen hoe oneerlijk... Zie je wel. Ook bij mij trachten mijn dwanggedachten zich te laten gelden. Nu glimlach ik er even bij, omdat ik ze heel erg bewust aan het woord heb gelaten. Heel even toch, want daar moet het dan stoppen. Ik weet het, zij weten het, mijn gedachten, we weten het allemaal. Maar als ik me focus op het pad naar gelukkig zijn, op dat heel eenvoudige enjoy-lijstje, of op mijn levensdoel, op de zin achter dat doel, dan voel ik de krachtige rust weer de controle nemen over de machteloze onrust. En het is als gewicht heffen. Telkens neemt het gewicht de bovenhand. Telkens weer moet je je daartegen verzetten. Maar telkens weer nemen de gewichten toch terug de bovenhand. Langzaamaan kweek je meer en meer weerstand. Krijg jij meer en meer de controle over de gewichten. Tot je ze uiteindelijk overmeestert. En als ik deze metafoor dan iets wat verder mag uitbenen, zou ik nog kunnen aanhalen dat je trouwens zonder de gewichten ook geen spieren zou kweken. Dat je in het leven geen persoonlijkheid kan kweken als je geen weerstanden te overwinnen hebt. Dat alleen al is een manier om wat je tegenkomt helemaal anders te bekijken. Zij zijn onze leermeesters, zij zijn onze trainers, zij laten ons groeien, zij vormen ons karakter, zij sterken onze persoonlijkheid. Als we dan al zouden kunnen aanvaarden dat het inderdaad een keuze is, helemaal bewust of niet, maar wel onze eigen keuze, ja, dan kunnen we wel een hele stap verder gaan. Maar welke andere keuze heb je? En dan zou jij natuurlijk weer eens kunnen zeggen dat als er geen andere keuze is, het ook geen echte keuze is. Wel, je kan er inderdaad voor kiezen om jouw lijden je leven te laten leiden. Oké, de woordspeling is niet erg tactvol. Maar in dit geval is die keuze tussen lijden met lange of gestijpte ei en lijden met EI inderdaad de echte keuze die alleen jij kan maken. Hier komen dan twee thema's van vandaag bij elkaar. Als we ons laten leiden door ons lijden, dan schenken we daar ook al onze kostbare tijd aan. En dan zullen we die niet inzetten voor ons levensdoel en onze prioriteiten. Dit kan alleen leiden tot nog meer pijn, nog meer teleurstelling. Teleurstelling over onszelf en dus nog minder kans op gelukkig zijn. Als je dan niet wil of durft kiezen voor het bewandelen van het pad naar gelukkig zijn, laat dan tenminste de pijn of de woede jou niet verteren en je er steeds verder van wegvoeren. Nu, deze pandemie. Zij is wel een heel stevige reden om het geloof dat gelukkig zijn een eigen keuze is in vraag te stellen. Wat deze vierde golf verschillend maakt van de vorige, voor mij althans, is dat vandaag meer dan 80% onder ons gevaccineerd is en dat ik, om eerlijk te zijn, na deze grootse operatie niet dacht dat er nog een groot probleem zou zijn. Zeker niet dat het nog erger zou zijn dan de drie vorige golven. En ik ben allicht niet de enige die deze teleurstelling voelt. Maar zoals steeds komt teleurstelling van verwachting. Tot hier het prille begin van wat ik had klaargemaakt als aanklacht over de manier waarop de pandemie aangepakt werd en wordt. Maar ik help hiermee niemand. Het is allemaal zo overweldigend dat geen enkele boodschap een begin van antwoord kan bieden op de nood en pijn die erdoor is ontstaan. En misschien is gelukkig zijn dan zoals de zoektocht naar de zin van het leven. Er wordt eindeloos veel over gepraat, er wordt in alle hoekjes op deze ronde planeet naar gezocht, hele bibliotheken worden erover volgeschreven. Maar schuilt daar juist niet de heilige graal? Is de zin van het leven niet gewoon te leven, eerder dan eindeloos te zoeken naar de zin ervan? Is dus een podcast over gelukkig zijn dan niet eerst een podcast van gelukkig zijn, ongeacht de situatie? Ik heb niet het minste idee waar jij vandaag door of over moet, maar dat neemt de keuze niet weg die je kan maken. En nee, die is niet makkelijk, maar je kan de keuze maken om je weg te bewandelen met dat warme gevoel in je, zonder je daarbij te veel vragen te stellen. Het doet de problemen niet verdwijnen, het doet de pijn niet verdwijnen, het verdriet. Maar ook daar kan je met een open hart naar kijken en alle grootste wijsheid eruit halen dat het te bieden heeft. Ik kreeg van iemand onder jullie een heel oprechte feedback over de belevenis van deze periode voor een alleenstaande. En bij het lezen ervan werd ik nog meer bewust hoezeer het leven met mijn allerliefste een wolkenkrabber groot voordeel is in deze tijden. Ongeacht de berg problemen die het voor ons heeft veroorzaakt. Gisteren was het zondag en we hebben die voor een groot deel doorgebracht met gewoon genieten van mekaars aanwezigheid. Van 's morgens vroeg bij het ontbijt op bed, pannenkoekjes met thee, tot de avond met een lekker soepje en wat boterhammetjes met hummus. Oké, het waren geen sterrenmaaltijden, maar ze waren heerlijk warm bij mekaar. Ze schreef hoezeer exact dat het grootste gemis is in deze tijden. Het warm bij mekaar zijn. Er gewoon zijn voor mekaar. En mekaar dat woordje toefluisteren dat het verschil maakt en die dag wel eens zou kunnen omtoveren tot een dag met één prachtig puntje op je enjoylijstje. En laat het ons dan heel even hebben over dat enjoylijstje. Ook daarover heb ik een aantal heel leuke reacties gekregen. Ik weet wel, het klinkt wat pueriel om op een lijstje de dingen te schrijven waar je vandaag gaat van genieten. Maar er zit wel wat meer achter de aanpak natuurlijk. Ik doe het al een tijdje, maar ik moet eerlijk toegeven dat sommige dagen ik eerder of eerst iets op mijn shitlijstje schrijf. En dat lucht dan even op. En het laat me toe om dan met het juiste gevoel terug naar mijn enjoylijstje te keren. Je kan de realiteit, als die eens wat harder is, ook niet zomaar wegdenken. Die moet dan ook even haar moment krijgen. Je kan problemen niet negeren, dat is de boodschap niet. En de wereld is zeker niet altijd manengeur en rozenschijn, hoe je het ding ook wil noemen. Daarom dat shitlijstje. Wat me al meermaals is overkomen, is dat na het neerpennen van die dosis tegenslag, of erger, ik wel ergens iets vind om mee verder te gaan. En dat zet ik dan stevast op mijn enjoylijstje. Nu, dat lijstje heeft een aantal intenties. Voor eerst is het bewustwording. En als wat ik je nu ga vertellen voor jou helemaal niet waar is, dan hoor ik dat ook zeer graag. Het is eerst een bewust worden hoe weinig tijd we bewust besteden aan wat we doen. Daar hebben we het al over gehad. Maar meer nog, hoe weinig tijd we bewust besteden aan de dingen waar we heel eenvoudig van genieten. Maar door bewust van die zaken te genieten, zijn we ook gewoon bezig met genieten. Je krijgt waar je op focust. De focus op genieten laat heel wat minder plaats voor andere dingen die zich in die kortsluitingen in je hersenen afspelen. En zo zijn we gewoon iets wat meer bezig met genieten. Meer nog, en ik wil graag nog een persoonlijk voorbeeld nemen om het concreet te maken. Ik ben, wat je zou beleefd kunnen noemen, een koffiezuiper. Letterlijk. Totally addicted. Maar ik geniet, of genoot daar eigenlijk, zelden echt van. Na de vijfde tas, en het is dan 7:00 morgens, ik sta op rond 5:00, meestal iets vroeger, heb ik al wat last van mijn maag. Wie zou dat niet hebben? En de rest van de dag drink ik nog zo'n minstens 10 tassen koffie op die weinig gelukkige maag. Vandaag denk ik aan het genieten van die kop koffie. Het gevolg is dat ik er gewoon minder van drink. Maar dat ik wel de tijd neem om er dan van te genieten. En daarboven drink ik daarnaast nog heel wat water, omdat mijn maag daar dan ook veel gelukkiger mee is. En dan zijn er de taken en verplichtingen doorheen de dag die je minder graag doet of helemaal niet graag doet. Maar waarvan het feit dat ze volbracht zijn je tevreden stelt. Op die manier worden die vervelende taken een aanzet tot enjoy-momenten, wanneer ze afgewerkt zijn. Ik ben fan van acroniemen en het hele acroniem van enjoy geef ik nog wel, maar wat ik vandaag al wil benadrukken is de eind Y, die voor jouzelf staat. We rennen de dag door met het plezieren van anderen en het uitvoeren van taken die misschien wel zelfs niemand echt iets bijbrengt of gelukkig maakt. Het enjoylijstje gaat over jezelf. En het is er ook voor jezelf. Over wat jij zelf belangrijk vindt voor jezelf. Zonder de mening van een ander over hoe het zou moeten zijn. Just yourself. Just ourselves. En het enjoylijstje stopt ook even de tijd. Om heel even daar en dan te zijn. Helemaal in het nu. In de smaak van die boterham met confituur. Die heerlijke tas thee. Ik ging bijna koffie zeggen, maar het mag thee zijn. Dat blad dat van de boom naar beneden dwarrelt. Een straal zon door de donkere wolken die een prachtige foto waarmaakt. Een glimlach van een toevallige voorbijganger. Een dankje van een chauffeur die je voorrang hebt verleend in een te smalle doorgang. En duizend andere kleine dingetjes. En naarmate je dat lijstje meer en meer gebruikt, voel je steeds meer doorheen de dag die kleine tintelingen door je aders gaan. En uiteindelijk linken die momenten zich aan elkaar als een snoerwelzijn. En als de shit dan weer eens over je hoofd valt, wel, wat hij altijd wel zal doen, wel, dan is dat ook zomaar. Die gaat ofwel over, ofwel leren we er weer te leven. Maar dan onder die laag genieten van al wat mooi is. Zo. Tot daar voor vandaag. En zo komen we weer bij de opdrachten van de week. Maar ik stel voor dat we die opdrachten vandaag even anders aanpakken. De pandemie en haar consequenties in gedachten houdend. Vermits de hele opzet over onze eigen keuze gaat, laat dan ook elk voor zich beslissen wat we deze week als opdracht op ons Enjoy-lijstje willen zetten. Misschien dat we elkaar vandaag gewoon even wat geluk willen toewensen. Of de ideeën die we hebben over waar we vandaag wat extra aandacht gaan aan besteden, waar we die sprankel gaan voelen, met elkaar delen. Je weet nooit waar zoiets een ander toe kan inspireren. Zou het niet leuk zijn te weten dat we elkaar zonder enige andere aanzet dan onze eigen keuze een beetje geluk hebben doorgezonden? Alleen maar omdat de ander zich minder alleen zou voelen. Alleen maar omdat de ander zou voelen dat ook hij erbij hoort. Ik dank elkeen die door zijn vragen, reacties en ideeën heeft bijgedragen tot de inspiratie van deze aflevering. Blijf ze zeker doorsturen. Volgende twee weken gaan we het verder hebben over hindernissen en weerstanden en vooral hoe we die zullen overwinnen. En wil je graag iets specifiek behandeld zien of horen? Laat dat dan ook zeker weten. Het gaat je goed. Happiness. Our own choice. Gelukkig zijn is een keuze. Niet altijd een makkelijke keuze, maar wel steeds de onze. Kies wel en vooral geniet van je week. Tot dan.